Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
Dit is Elke Dag, een podcast van de Volkskrant. Mijn naam is Pieter Klok, hoofdredacteur van deze krant. Ons leven speelt zich steeds meer online af. Daarmee geven burgers, bedrijven en de overheid grote hoeveelheden data uit handen. Van de grote risico's die dat met zich meebrengt, is niet iedereen zich bewust. Welk gevaar lopen we en wat kunnen we ertegen doen? Dat bespreek ik uitgebreid met onderzoeksjournalist Huib Modderkolk, die net een boek heeft uitgebracht met de titel Dit wil je echt niet weten. Huib, je schrijft al jaren over digitale veiligheid voor de Volkskrant. En nu heb je een nieuw boek geschreven. Je hebt eerder ook al een boek geschreven. Ja. Wat is je belangrijkste boodschap? Laat die zich in een paar zinnen samenvatten.
Ik denk wat belangrijk is, je kan er heel veel over schrijven, maar pas als je het allemaal op een rij zet, en daar kom ik zelf ook elke keer weer achter, ook bij dit boek, dan zie je pas de grote ontwikkeling. Dus waar staan we eigenlijk als het gaat over die digitale wereld en waar gaan we naartoe? Kort samengevat zou ik dan willen zeggen dat het idee dat we privacy hebben, dat is achterhaald. Dus dat iedereen kan met de data die we overal achterlaten achterhalen wie je bent. Maar we zijn een stap verder. Je kunt ook het gedrag van mensen inmiddels door middel van die data analyseren.
Maar je bedoelt, privacy was al een illusie geworden. Hoe bedoel je dat? Dat je ten alle tijde kunnen mensen opzoeken wie jij bent, waar je ook loopt?
Dat zijn twee dingen. Het eerste is wie jij bent. Dat moet je op zoveel plekken achterlaten, bij een overheid, maar ook bij bedrijven. En die raken dat ook wel weer eens kwijt. Mm-hmm. Dat het bijna altijd mogelijk is, ik zie dat ook in onderzoeken van de krant, om te achterhalen, oké, wie is iemand? Dus aan de hand van inmiddels ook een foto, kunnen we het zo meteen nog even over hebben, maar is dat je makkelijk kan achterhalen wie iemand is. Maar het gaat dus een stap verder, namelijk wat doet die persoon precies? Dus wat is zijn gedrag? En soms lukt dat natuurlijk beter dan andere momenten, maar dus, er is zoveel data beschikbaar, doordat het wordt kwijtgeraakt, doordat we dat overal moeten achterlaten, doordat Amerikaanse partijen dat hebben, cloud providers dat hebben, of Chinezen het hier hacken. Maar er is zoveel data in handen van andere partijen, dat die en wij zelf ook in toenemende mate het gedrag kunnen achterhalen.
En om het heel persoonlijk te maken, stel ik ga demonstreren in de Tweede Kamer of op Schiphol en mijn gezicht wordt herkend. Wat kunnen ze dan allemaal over mij te weten komen?
Nou, dan kun je geïdentificeerd worden. Alleen die techniek is niet altijd feilloos, want je wordt ook wel eens verkeerd geïdentificeerd. Maar de consequentie is eigenlijk dat anoniem demonstreren in Nederland niet meer mogelijk is. Omdat er op zoveel plekken al rondom zo'n demonstratie informatie over jou wordt verzameld, dat je niet meer anoniem bent. En de consequentie daarvan kan zijn dat je denkt, oké, maar dan kan dat ook bedreigend voor mij zijn. Als ik bijvoorbeeld ambtenaar ben, dan moet ik misschien niet meer naar zo'n demonstratie toe gaan.
Maar goed, dan weten ze wie ik ben, het OM of de geheime dienst. En dan kunnen ze me oppakken eventueel. Of hoe werkt dat? En wat kunnen ze nog meer doen? Wat kunnen ze nog meer over mij te weten komen?
Nou, dat is een goede vraag, want het ligt eraan wie dit is. Dus je hebt allerlei verschillende instanties die verschillende soorten data zijn gaan verzamelen. En daar is heel, heel slecht toezicht op. Dus van het UWV tot de politie, tot de inlichtingendiensten, inlichtingendiensten. Daar is nog het beste toezicht misschien wel op. Dat zijn vooral die tussenorganisaties, opsporingsdiensten, die ontzettend veel verzamelen. En die daar hun eigen bijvoorbeeld algoritmes op los kunnen laten. Om te voorspellen wanneer zich criminaliteit voordoet. Om te voorspellen of iemand fraude pleegt mogelijk. Dat systeem is niet zo inzichtelijk. En dat kan wel tot allerlei gevolgen leiden. Namelijk dat jij wordt gezegd dat jij iets doet wat je niet doet. Of dat jij meer kans maakt op een fraudeonderzoek. Ja. Een voorbeeld bij Duo. Dus dat daar de meest kwetsbare minderheden, studenten met een migratieachtergrond, dat die vaker onderwerp zijn van zo'n fraudeonderzoek. En daar kun je dus niet tegen verweren, maar het kan je wel in de problemen brengen. Ja. En dat creëert een ongelijke samenleving. Dat kan uiteindelijk ook gevolgen hebben voor de democratie. Dat dus het niet meer duidelijk is, waarom ben jij eigenlijk onderwerp van onderzoek en niet iemand anders?
Ja, dus ze kunnen eindeloos hoeveelheid data eigenlijk, daar kunnen ze in zoeken. Nou, dat is voor een mens te veel werk om dat allemaal te doen. Dus er worden algoritmes op afgestuurd. En daar zitten meestal aannames in. En dan kan het ineens gebeuren dat je ook, omdat er geen persoonlijk contact meer is, dat er een soort beeld van je wordt gecreëerd wat niks met jou te maken heeft of je wordt ten onrechte.
En dat het heel moeilijk wordt om daartegen te verdedigen, want het systeem heeft gezegd dat er een probleem is. Dat is bij de toeslagenaffaire natuurlijk heel pijnlijk gebleken. Ja. Dat heel veel van die ouders zeiden, ja maar wacht even, er is volgens mij geen probleem. Maar dat het systeem zei, ja wel, dus je moet terug gaan betalen. Dat daardoor mensen ernstig in de problemen kwamen. Ja.
Maar het moeilijke is altijd, het is ook een heel onzichtbaar, ongrijpbaar gevaar.
Ja,
je noemt een paar concrete voorbeelden. We hebben het verleden ook wel eens over gehad. Zijn, doe mij één slachtoffer.
Ja.
Her en der zie je er wel het slachtoffers. Maar je ziet nog niet op grote schaal dat groepen ten onrechte beschuldigd worden. Of...
Maar dit is een voorbeeld. Hè? Want in mijn boek laat ik ook andere voorbeelden zien. Vooral hoe je aan de hand van al deze informatie, hoe wij het eigenlijk hackers heel makkelijk maken. En als je het hackers makkelijk maakt, dan maak je het buitenlandse diensten bijvoorbeeld ook makkelijk. Of ransomwarepartijen of eenlingen die kwaad willen. Maar ook dichter bij huis, bijvoorbeeld... Bij de Volkskrant gebruiken we wel eens gezichtsherkenningssoftware. Ja, het is echt angstvallig wat je daarmee kan. Het is echt waanzinnig, een waanzinnig middel wat vrijelijk beschikbaar is. Wat mede in de hand wordt gewerkt doordat er steeds... Er zijn heel veel foto's van mensen online. Maar die software om die foto's te analyseren, die is echt heel erg goed. En het leidt er bijvoorbeeld toe, een voorbeeld, we hadden onlangs, en deden we hier op de krant, op de site van een buitenlandse ambassade keken we naar wie staan er allemaal op. En dan haal je die personen weer door de gezichtsherkenningssoftware. En dan hadden we een vrouw, die bleek daar les te geven. Maar die bleek eerder in verschillende plekken in Europa te hebben gewerkt. Dat kon je dan meteen, krijg je dat te zien. En die zat een tijdje in Londen. En daar in Londen had zij een profiel op een sekssite, zeg maar een soort second love site. Mm-hmm. En dit zie je binnen 5 seconden. Dus een paf, 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 paf. En je krijgt meteen, dus je weet wie het is. Je weet wat ze doet. Je weet waar ze eerder heeft gewerkt. Maar je weet ook dat ze daarop staat. Ja, dat is heel ingrijpend. Dat willen we eigenlijk helemaal niet weten.
Wat zo'n second love site, of nou ja, het was niet second love, maar een andere, dit is niet afgegrendeld.
Die is ooit dan geïndexeerd geweest.
Ja.
En dat is het met de digitale wereld. Ja, dus elke handeling die je doet, laat een spoortje na.
Mm-hmm.
En je kunt wel zeggen, ik heb nu niks te verbergen. Nou, ik denk dat als je dat zegt, dan ben je ook in een luxe positie. Dan voel je je niet kwetsbaar. Dus dat is, gefeliciteerd, zou ik bijna zeggen. Maar je weet niet of dat later ook nog geld. En het punt is, die data zijn nooit meer terug te halen. Die zijn al weg. Dus die kunnen zich uiteindelijk een keer tegen jou keren. Doordat je een baan krijgt bij NXP. En doordat China denkt, hey, maar dat is interessant, want we hebben dit en deze informatie al over je. Of omdat een overheid, kijk wat er in Amerika gebeurde nadat Trump aan de macht kwam, ineens zegt van ja, wij willen eigenlijk weten wie er allemaal ging demonstreren toen ik president werd.
Mm-hmm.
Dan zijn die data dus al beschikbaar.
Ja.
Of, zoals in Amerika nu ook gebeurt, dat abortus wordt verboden en dat er ineens allerlei commerciële menstruatie-apps zijn die informatie hebben over vrouwen die waarschijnlijk een abortus hebben gepleegd. En dat als bewijs mag dienen. En die informatie is niet meer terug te halen. Dan kun je niet meer zeggen, ik wil die data toch niet weggeven. Nee, je hebt het al weggegeven. Het is al weg.
Maar je moet toch, er zijn toch ook algemene voorwaarden. Ik ga ervan uit, als ik op zo'n menstruatie-app zit, dat die gegevens voor niemand anders beschikbaar zijn dan voor mij.
Of... Ja, en dat is dat. En daarom vind ik het lastig. Moet je de gebruiker hiervoor verantwoordelijk stellen? Want in die voorwaarden staat dat zij die data mogen verkopen aan bijvoorbeeld Facebook. Dus die menstruatie-apps, om dat voorbeeld nog even te gebruiken, zijn commercieel en die verkopen die data weer, omdat daar valt geld aan te verdienen. Data is macht. Dus deze wereld is de online wereld is de belangrijkste levenssfeer.
Maar dat is dan niet geanonimiseerd, die data die ze vervolgens doorverkopen?
Die valt uiteindelijk terug te, dat is met al die data zo, dat geldt ook voor Buienradar, die verkoopt het aan wel 2000 partijen. Dat levert geld op, want daar kunnen advertentiebedrijven dan weer iets mee doen. En dat gaat uiteindelijk om jouw IP-adres,
mm-hmm.
maar aan jouw IP-adres is jouw identiteit gekoppeld.
Ja, je vergelijkt het ook wel met de klimaatcrisis, wat hier gebeurt. Kun je uitleggen waar de parallellen zitten?
Ja, omdat ook bij de klimaatcrisis kun je bij al deze voorbeelden, of bij de voorbeelden die er zijn, hè, dus het is net weer wat warmer geweest in februari, of misschien wel de warmste februari, of de ijskappers smelten net iets sneller, of het water in de Maas stond 50 centimeter hoger. Bij al die voorbeelden kun je denken, Oké, is vervelend, maar raakt het mij nou? En hoe erg is het nou echt? Mm-hmm. En dat geldt een beetje hetzelfde met de, ik noem maar even, de digitale crisis. Dus dat er data naar China gaan. Oké, vervelend, maar waar raakt mij dat nou? Dat we niet meer anoniem kunnen protesteren. Dat kinderen voor hun nieuwsvoorziening afhankelijk zijn van TikTok of Instagram. Ja, hoe erg is dat nou echt? En ik denk dat je, als je alle ontwikkelingen op een rij ziet, zet en je weet wat je met die data kan, dat is ook de reden om zo'n, voor mij om zo'n boek te maken, want dan heel concreet uit te leggen, wat kan je daar dan mee? Dat je dan ineens invoelbaar maakt, oké, maar dan doen we misschien iets niet goed.
Ja, maar de voorbeelden die je net noemde, gingen er allemaal om dat je privacy niet langer gewaarborgd is, dat hackers of geheime diensten in principe alles over je te weten kunnen komen, of journalisten, maar kinderen op TikTok, is dat dezelfde gevaar of staat dat er weer naast? Is dat een soort extra gevaar?
Het heeft allemaal met elkaar te maken. Namelijk die bedrijven en overheden die denken aan hun eigen belang. Als je technologische macht hebt, dan heb je wereldmacht. Niet voor niks is die discussie over ASML bijvoorbeeld nu zo heftig.
Ja.
He, dus de Amerikanen zetten daar enorme druk op. China die wil die chips hebben. Nederland is bang dat ASML weggaat. Waarom? Technologische macht is macht in deze wereld. We zitten in een technologische wereld. China besteedt meer geld aan het importeren van microchips dan aan olie.
Maar waar zit die macht precies? En is dat dan dat ze hopen dat ze gewoon heel veel informatie hebben straks? Van westerse bedrijven, westerse overheden. Zijn ze een soort informatiepositie aan het opbouwen via die technologie? Die ze dan uiteindelijk hopen te verzilveren? Of wat is die macht?
Nou ja, laat ik daar twee voorbeelden geven. Deze week werd bekend dat Rusland een gesprek had onderschept. Wat ging over de levering van kruisraketten, mogelijke Duitse kruisraketten aan Oekraïne. Zij zitten dus op de positie al dat zij dat gesprek kunnen onderscheppen. Normaal gesproken hoor je daar vervolgens niks van, maar dat gebruik je voor inlichtingen. Mm-hmm. Je denkt, hé, dat is interessant. Zij weten dus wat er in de top van de Duitse luchtmacht wordt besproken over plannen om dit te leveren. Dat geeft ze een bepaalde macht, mm-hmm. Want het is, kennis is macht.
Klassieke spionage eigenlijk.
Dat is klassieke spionage. Maar wat doen ze? Ze zetten dat online met het doel het politieke debat te beïnvloeden. En de Duitsers staan in hun hemd, is paniek, maar is ook een discussie komt er op gang. Ja, als het betekent dat die kruisraketten geleverd worden en er zit twijfel aan de Duitse zijde van, dat betekent ook dat wij eigenlijk aanwezig daar moeten zijn. Mm-hmm. Misschien kunnen we door dit te publiceren wel voor zorgen dat ze uiteindelijk niet daar komen.
Ja.
En dan heeft het ook nog een militair effect. Dan ben je ook nog eens militair effectief. Een tweede voorbeeld. In mijn boek vertel ik ook dat Rheinmetall Defense, een grote Europese wapenfabrikant, die is jaren geleden al geïnfiltreerd geweest door de Chinezen. Mm-hmm. Zaten binnen, het bedrijf wist van niks, hebben daar heel lang binnen gezeten, konden alles meenemen. Maar als je nu weet dat zij de producten maken, de wapens leveren voor de strijd in Oekraïne, en dat China een bondgenoot is van Rusland, dan is die informatie ontzettend veel waard.
Ja.
Want dan weet je hoe de wapensystemen van de vijand werken.
Ja, maar goed, dus dat is informatie veroveren. Zoals je eigenlijk ook grondstoffen verovert, hè, om macht te verwerven. Mm-hmm. Maar toch kinderen op TikTok, om daar nog even op terug te komen. Dat is ook het debat, het maatschappelijk debat beïnvloeden. Dus niet zozeer informatie binnenhalen, maar valse of gekleurde informatie verspreiden.
Dus dat heb je het over. Had ik het over het eigen belang. Hè? Dus iedereen heeft daar een eigen belang. Het eigen belang van de sociale media is data verzamelen en geld verdienen. Mm. En geld verdien je door die data. En hoe zorg je nou dat je zoveel mogelijk data ontvangt, is als mensen zo vaak mogelijk terugkomen, als je zelf daar groot en machtig wordt. Dat is het enige belang. Er is geen maatschappelijk belang. Het is niet een maatschappelijk platform, maar het wordt wel als zodanig gebruikt. En dan is het bijvoorbeeld interessant dat we niet weten welke data TikTok precies terugstuurt naar China. Mm-hmm. Wat ze daarmee doen. Maar ook niet hoe het algoritme bijvoorbeeld werkt. Je zou kunnen zeggen, dus waarom krijgen westerse kinderen te zien wat ze te zien krijgen op TikTok? Wie bepaalt dat eigenlijk? Maar als dat de nieuwsvoorziening is voor kinderen, ja, dan is het toch best cruciaal dat wij weten, maar wat krijgen ze dan precies te zien en waarom eigenlijk? En dan is ook nog eens zo dat beelden vaak heftiger overkomen. En dat het bekend is van die platformen dat ze de beelden kiezen die het meeste impact hebben. Maar die kunnen ook misschien wat meeste schade veroorzaken.
Ja.
En als dat dan is hoe jij nieuws percipieert, ja, wat zegt dat dan over jouw nieuwsbeleving? En hoe krijg je dan de gebeurtenissen in de wereld mee?
Ja, en er wordt ook vaak gezegd dat Chinese kinderen iets heel anders krijgen te zien dan westerse kinderen.
Dat is het verhaal. Dat is ook heel moeilijk uit te zoeken. Maar dan zouden Chinese kinderen inderdaad vooral door het algoritme gepusht krijgen. Dat ze zien dat studeren loont. Dus hard werken, studeren. Daar krijg je dan filmpjes over. En in het Westen is het vooral eten, jezelf volstoppen en dansen. Grappige liedjes doen, maar vooral niet hard werken.
Oké, dus wij worden gewoon verzwakt, moreel en ethisch, door China op een afstand. Dus
ja, het punt is dat... Dat zou kunnen, we weten het niet. En daar zit nog iets bij, dat die platforms, die terwijl ze een maatschappelijke impact hebben, die vol zitten met desinformatie. X heeft daar zelfs een verdienmodel van gemaakt. Je kunt als geverifieerde gebruiker, als jij veel interactie hebt, kun je verdienen aan de advertenties bij die tweet. Mm-hmm. Dus dat nodigt uit om zoveel mogelijk onzin de wereld in te sturen.
Ja.
En dat wordt weer gebruikt door bepaalde krachten die denken, oké, dat is handig. Want er zijn altijd een paar idioten die het verder verspreiden.
Ja.
En er is nauwelijks een moderatiebeleid. Er is één iemand bij Twitter in het moderatieteam die überhaupt Nederlands spreekt. Dat is een wassen neus. Dat bestaat niet. Maar dat zijn ook platforms die hiermee het debat bepalen.
Ja, dit klinkt als iets zo groots en veelomvattends, dat als je politicus bent, dat je denkt, waar moet ik in godsnaam beginnen? En laat deze geest zich nog in de fles krijgen, want het zit op alle terreinen. Het zit eigenlijk in de hele manier waarop de digitale economie is georganiseerd, dat dit soort gedrag ook wordt gestimuleerd. Hè. Zoals je zei, data verzamelen, data verkopen, aandacht genereren, zoveel mogelijk. Het gaat heel weinig over waarden op basis waarvan je moet werken. Maar waar zou jij beginnen als politicus als je dit...
Ik ben gelukkig geen politicus. Nee. Ik ben wel, dat is dan ook weer fijn. Ik ben door 3 Kamerleden deze week al benaderd van, nou, kunnen we toch eens afspreken, ook hierover. Dus dat is mooi. Maar het zorgelijke is ook dat ook een overheid telkens de voordelen ziet en naar de voordelen kijkt. Een voorbeeld daarvan, eerst is het dan een neiging om gezichtsherkenningscamera's, omdat ze zo ontzettend invasief zijn en daarmee ook een maatschappelijke schade kunnen veroorzaken, om die te verbieden. En dan langzamerhand zie je toch van, ja, sluipenderwijs komen ze er toch.
Want waar worden die nu ingezet bijvoorbeeld veel?
Nou, winkels, de Jumbo doet het, voetbalstadions. Maar ook de politie, zonder dat er een wettelijk kader is, krijgt dan toch toestemming om dat te gaan gebruiken.
Ja.
1,3 miljoen Nederlanders zitten al in een politiedatabase, de foto's daarvan, zodat ze ook op deze manier gecontroleerd, of tenminste dat ze dat gezichtsherkenningssoftware, dat ze daar tegenaan kunnen worden gehouden tegen die database. Veel te veel. Had nooit gemoeten, maar ja, het is er eenmaal. Dus het is allemaal zo handig en we kunnen daar net die ene extra beroving door oplossen. Maar wat het maatschappelijk effect is, dat wordt nauwelijks meegenomen. Ook omdat dat zo moeilijk tastbaar te maken is.
Ja, en het andere, het vergroten van de veiligheid, dat is altijd heel makkelijk tastbaar te maken.
Ja, en daar is iedereen oppakken. Voor.
Daar is iedereen voor. Dus als politicus moet je ook een beetje tegen de stroom inzwemmen. Want
ja,
niemand is er tegen dat misdadigers worden gepakt op basis van camerabeelden die op de een of andere manier in een of andere database gekomen zijn. Maar jij zegt, maar tegelijkertijd, als je die voordelen incasseert, bouw je een enorm nadeel op, dat je gewoon de cultuur aan het veranderen bent en misschien ook in de toekomst hele grote risico's gaat lopen die je nu nog niet kunt voorzien.
Ja, je verliest ook iets. Als mensen zich minder zichzelf, als ze het gevoel hebben dat ze permanent worden bekeken, dan ben je minder jezelf. Dat heeft ook een bepaalde waarde. Privacy aan zich bestaat nauwelijks meer, maar privacy is een grondrecht.
Maar leg nog eens uit, Huip, want blijkbaar zien we dat niet vanzelf. Wat is de waarde van privacy?
Dat je jezelf kan zijn.
Ja.
Als de hele dag door je het gevoel hebt, ik denk ook dat een soms machteloos gevoel hebt, je moet je data afstaan en je weet niet wat er gebeurt. En vervolgens krijg je een meldingje van, ja, sorry, je data zijn ergens weer kwijtgeraakt. Je weet niet wat daarmee kan gebeuren. Stel, je hebt een hele moeilijke jeugd gehad, je bent thuis mishandeld. Je hebt bij jeugdzorg gezeten, maar je bent daaruit. En je hoort ineens die dossiers van jeugdzorg, die liggen op straat. Die zijn voor anderen inzichtelijk. Dan is dat ontzettend kwetsbaar.
Ja.
Dan kunnen mensen, dan wat doet dat met je?
Voel je heel onveilig. En
nou, en je hebt geen grip.
Nee.
Dus het is ook niet de gebruikers aan te rekenen. Je zou, dus onlangs kreeg ik van Coronalab ook een melding. Ja, sorry, we zijn je gegevens kwijt, inclusief een kopie van je paspoort. Je kunt er niks meer tegen doen. En zo'n Coronalab zag dan, ja, waarschijnlijk gebeurt er niks mee. Maar ze zijn het kwijt, ze weten het niet.
Wat zijn dat voor gegevens dan?
Ooit heb ik daar getest, denk ik. Dan moet je zeggen wie je bent. En dan moet je een kopie van je paspoort laten zien. En dat verzamelen zij. En daar zit ook het probleem. Hè? Ze hoeven dat niet 2 jaar te bewaren. Ik denk dan vooral, waarom heb je dat 2 jaar later nog ergens in een database staan?
Want er wordt ook nooit wat weggegooid of zo.
Er wordt nooit meer iets weggegooid. En je kunt dit... Kijk, de digitalisering is ons een beetje overkomen. Dus we hadden allemaal al systemen, die zijn we verder gaan digitaliseren. En zijn we allemaal aan elkaar geknopen, allemaal dat soort netwerken, waardoor het heel ingewikkeld is geworden. We zijn dat niet opnieuw gaan opbouwen, wat ook niet op zich heel raar is. En je kunt dat nu ook niet meer doen. Maar dat heeft ervoor gezorgd dat het heel moeilijk is om overzicht te houden. Dat we ook nog eens de neiging hebben om veel te veel data te verzamelen. Terwijl als je het opnieuw zou mogen doen, je bijvoorbeeld zou kunnen zeggen, bij zo'n coronalab, van ja, als jij je identificeert, doen we dat gewoon met een bepaalde token. En dan zeg je gewoon, ik ben inderdaad wie ik ben. Het wordt 1 keer gecontroleerd, wordt verder geen data overgedragen. Dat is het.
Je het heel klein dat, houdt.
Zo kan je het ook doen. Ja. In de technologie, dat is het mooie van technologie. Daar kan ook de oplossing in zitten. Ja. Maar dan moet het wel willen. En nou ja, overheden kijken naar het eigen belang op veiligheid vooral. En willen ook graag die data verzamelen. Dat is allemaal heel aantrekkelijk. Grote technologiebedrijven weten wel hoe ze dat moeten doen. De machtige landen en diensten weten hoe ze dat moeten doen. Allemaal voor eigen gewin. Maar de vraag is, wie denkt eraan het maatschappelijk belang?
Ja, maar dan moeten burgers zelf in opstand komen. Want uit je stuk bleek dat de urgentie wel wordt gevoeld. Hè? De gemiddelde burger ziet het als een groot gevaar.
Maakt zich er zorgen over. Ja, ik denk dat dat ook een gevoel van waar moet ik dan die grip krijgen? Dus dat hoor ik ook heel vaak terug. Ja, ik wil het eigenlijk niet weten, want het impliceert dat je dan iets moet gaan doen.
Ja.
Hetzelfde met de bio-industrie. Ja, als je ziet...
We kijken gewoon weg. Want je denkt, als ik hier helemaal in ga verdiepen, waar allemaal gegevens van mij zijn, dan...
Daarom de parallel met die bio-industrie. Als je echt ziet hoe de bio-industrie werkt, ja, dan voelt het toch ongemakkelijker als je vlees gaat eten.
Ja.
Maar dat is hier ook een beetje. Als je echt weet wat er met al die data kan gebeuren, ja, dan moet je misschien zelf ook iets gaan doen. En wat moet je dan gaan doen? En nou ja, daarom zou het mooi zijn als een overheid dat het maatschappelijk belang veel meer in de gaten houdt.
Ja, maar tot die tijd, wat moet ik doen? Hoe kan ik deze gevaren zoveel mogelijk te lijf?
Er zit dus een soort onmogelijkheid in dat je overal waar je komt gevraagd wordt om al je data af te geven.
Ja.
Ik deed laatst een testrit met een nieuwe auto. En dan zeg je al je gegevens, je adres, et cetera, maar ook kopie van je rijbewijs. Voor 2 minuten met een auto rijden. Dus ik zei, waar zet je dat dan in? En zegt hij, ja, ik zet mijn systeem is heel goed beveiligd. Ik zeg, maar hoe heet dat systeem? Ja, dat weet ik niet. Van wie is dat systeem? Ja, dat weet ik ook niet. Ik zeg, maar dan kan je toch niet zeggen dat je het goed beveiligd hebt?
Ja.
Dat weet je gewoon niet.
En toen?
Ja, nou ja, toen heb ik het toch maar gedaan. Want ja,
toch die auto gekocht. Ja. Ja, nee, maar dat is
dus daar zit het moeilijke.
Maar kan je ook nog zeggen, als je maar gewoon heel veel data over jezelf verspreidt, dat ze op een gegeven moment door de bomen het bos niet meer zien? Of kunnen die algoritmes altijd wel?
En daar zit iets. Dus ik vertelde eerst, dus privacy bestaat al eigenlijk niet meer. Het gaat om je gedrag, maar er komt nog iets bij. En dat is echt wel zorgwekkend. Dat met kunstmatige intelligentie het niet alleen maar om je gedrag gaat. Dus dat zelfs databases die volledig geanonimiseerd zijn, daar kan je al uithalen toch wie is. Maar ook nog eens, en dat komt met kunstmatige intelligentie erbij straks, hoe je je daarbij voelt. Omdat er foto's van jou zijn, omdat dat geanalyseerd kan worden op gezichtsuitdrukking. En dat is dan de volgende stap. Dus die, kijk, het idee was, met al die data kun je toch niet zoveel.
Ja.
Dat is echt een misvatting gebleken. Kijk naar China. Die kunnen ontzettend veel met die data. Die hebben de hele samenleving.
Er moet uiteindelijk ook nog iemand zijn die daar iets mee wil doen. En in China heb je sociale kredietscore. Wordt daar volgens mij bijgehouden. Mm-hmm. Ook op basis van allemaal dit soort dingen. Of je door rood licht loopt. En wat zouden mensen, nou, laten we het dan voor onszelf hebben, van ons willen weten? Ja, in jouw geval kan ik me nog iets meer voorstellen. Want jij bestudeert geheime diensten en weet heel veel dingen die anderen ook willen weten. Maar wat zouden ze van mij...
Maar dat weet je dus niet altijd. Dus ik had een beveiligingsonderzoeker, die sprak ik. En die doet altijd in Europa doet die onderzoek. Bijvoorbeeld naar de Iraanse en Russische dienst. Die heeft dat jarenlang gedaan. En ineens krijgt hij belletjes in Nederland van Russen die hem vinden. Die dat vervelend vinden. Maar dat niet alleen. Er staan op een gegeven moment verdachte personen rondom zijn huis. En dan realiseert hij zich. Ja, ik wil me wel beschermen. Maar zelf, dit is een digitaal specialist. Ik kan het niet. Ik heb al die gegevens daar staan. En hij moest overheidsbescherming krijgen, omdat het zo gevaarlijk werd dat ze hem bedreigden. En waarom konden ze hem vinden? Omdat er altijd wel iets te vinden
Terwijl
is.
Terwijl hij waarschijnlijk vrij voorzichtig was.
Hij is extreem voorzichtig. Maar hij realiseert zich ook, ik heb er geen controle over.
Ja. Maar goed, zo'n Russische geheime dienst is bewust op zoek naar iemand. Die wil iets ontmoedigen of die wil iets saboteren. Dus het moet altijd wel een soort doel dienen. Maar jij zegt, ja, maar je weet nooit welk doel een politicus of een buitenlandse mogelijkheid kan hebben, waar je toch op een gegeven moment slachtoffer
van wordt. Als het politieke klimaat ineens verandert. Kijk naar Hongarije, dicht bij huis, waar op een gegeven moment de repressie wordt opgevoerd. En waar zelfs studenten daar last van hebben. Die buitenlandse studenten die spionagesoftware op hun telefoon vinden. Waar oppositieleden, waar echt hun hele leven wordt geanalyseerd. En dat online wordt gezet als ze iets beschamends vinden. Waar rechters zijn geïntimideerd met dit soort technologieën.
Ja.
In Polen is hetzelfde gebeurd. In Spanje is het ingezet tegen de Catalaanse politieke
leiders. Dat is Pegasus, toch? Of niet?
Ja, dat is software die je hele telefoon overneemt. En alles kan doen. Dus op elk willekeurig moment de microfoon kan aanzetten. Ja, dat maakt heel kwetsbaar. Want er staan vast ergens een foto bij die vervelend is. We leven ook in een ophefmaatschappij. Er zijn heel veel voorbeelden van politici die ook wel eens een keertje, je had het in een Scandinavisch land nog, dat er een filmpje verschijnt, een privé dansend van een premier. Wat ervoor zorgt dat zo iemand dat moet gaan uitleggen.
Ja.
Maar als je permanent wordt gevolgd, ga je op een gegeven moment permanent het gevoel hebben dat je in de gaten wordt gehouden. En word je uiteindelijk iets minder jezelf. Want je hebt nergens het gevoel dat je echt vrij kan zijn.
Maar er is eigenlijk geen remedie. Je kan niet zeggen, als je dit doet, ik heb hier even een lijstje van 7 punten, dan
Er is een soort common sense. Tuurlijk, ook daar probeer gewoon zo weinig mogelijk in ieder geval weg te geven. Ik gebruik ook bijvoorbeeld een valse naam voor al die bol.coms en zo.
Ja.
Omdat ik weet dat de bedrijven zijn die het meest over jou willen weten. Dus dan, als je dan een andere naam gebruikt,
is niemand die daar een punt van maakt. Je hoeft geen paspoort op te sturen.
Nee. En als het echt een keer problemen, dan kan ik het ook wel uitleggen als dat problemen oplevert. Maar ook iets als tweestapsverificatie. Dus veel bedrijven die worden gehackt, hebben dat soort basale maatregelen nog niet eens genomen. Omdat het ook daar weer vaak over de kansen gaat. Dus ze gaan beginnen te digitaliseren en denken later, dat beveiligen of dat hoe we die data precies beschermen, dat komt later wel. Ja, maar dan is het alweer weg.
Dus zeg je, als er geen tweestapsverificaties, moet je extra op je hoede zijn.
Ik denk dat die stap al heel veel mensen niet nemen. Een password manager, zodat je echt goede verschillende wachtwoorden hebt op verschillende plekken. Dat zijn echt basale dingen.
Ja.
Zodat je iets een beetje kan doen. Je hoeft niet altijd Google te gebruiken. Je kunt ook een keer een alternatief gebruiken. Je kunt je cookies wissen. Cookies zijn heel waardevol. Dat soort dingen kun je wel doen.
Oké, ja, ik doe het allemaal niet, vrees ik haar.
Nee, dat vrees
vanaf
ik ook.
Vandaag wel, hè? Kan niet anders. Ben je somber? Wordt het alleen maar erger? Of zie je ook wel signalen dat er een tegenbeweging op gang kan komen?
Nou, wat ik zeg, technologie kan ook heel mooi zijn. En kan bijvoorbeeld ook, als ik dan toch de vergelijking mag maken met de klimaatcrisis, daar kan het er ook voor zorgen dat we die klimaatcrisis bedwingen.
Mm-hmm.
Maar ook een ander voorbeeld. In Europa wordt echt wel inhoudelijk en goed nagedacht over bijvoorbeeld iets als kunstmatige intelligentie, waarvan heel snel is gerealiseerd, Oké, dit is kansrijk, maar kan ook een bedreiging zijn. Dus wij moeten zorgen dat het de goede kant op gaat. En er is een AI-act gekomen. Of die helemaal perfect is, kan ik niet beoordelen. Maar de snelheid waarmee die er kwam op zo'n ontwrichtende nieuwe technologie, dat is ook wel hoopgevend.
Ja.
Dat er partijen bij elkaar zijn gaan zitten en zeggen, oké, maar hier moeten we dus snel een antwoord op hebben.
Alle hoop op Europa. Toch? In deze? Zijn ze goed en,
nou ja,
in de
regelgeving? Ja, ook. Ja, ja.
Ja. Nou, luisteraars, ga allemaal het boek lezen, zou ik zeggen. Dan wordt het zeker nog verder gedetailleerd en verteld. Dankjewel voor je uitgebreide uitleg.
Graag gedaan.
En u, luisteraar, dank voor het luisteren. De Volkskrant Elke Dag wordt gemaakt door Lotte Grimbergen, Rinky Bartels, Julia van Alem, Corinne van Duin, Jasper Veenstra en Nathalie Denis. En wilt u de Volkskrant steunen? Neem dan een abonnement. Dat kan nu voordelig via volkskrant.nl/podcastactie. Want deze podcast is gratis, maar onze journalistiek is dat niet. Morgen zijn we er weer. Tot dan.
Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.